Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En vervolgens, maar zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zo schreef de apostel in 2 Korinthe 5, vers 16 en 17. Want het wachten is niet alleen maar op het verschijnen van letterlijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar in tegendeel, een nieuwe schepping is reeds fundamenteel tot stand gebracht. Juridisch, maar ook praktisch, is reeds tot stand gebracht in de opstanding van Christus. Dat is ook wat het Oude Testament onderscheidt van het Nieuwe. Ik had het eigenlijk andersom moeten zeggen. Het is wat het Nieuwe Testament onderscheidt van het Oude. In het Oude Testament, de Oud-Testamentische Bijbelboeken, tot en met Malachi dus, wordt aangekondigd de komst van de Messias, zeggen wij, of anders de komst van een nieuw verbond, een nieuw koninkrijk ook, en daarmee het herstel van de troon van David en zo verder. Maar wat in het Nieuwe Testament gepredikt wordt, beginnend bij Matthäus 1, vers 1, er is geschreven na de opstanding van Christus en niet ervoor, is dat inderdaad deze Messias gekomen is, deze Christus dan in het Grieks, dat de Heer Jezus, dat Jezus van Nazareth weliswaar gestorven is, maar dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat is de prediking. Dat is het hart van de Bijbelse boodschap. En de uiteenzetting daaromtrent houdt inderdaad in dat de Heer Jezus door zijn sterven uiteraard, ontsnapt is aan, of bevrijd is van, verlost is van deze oude wereld. Want ja, deze oude schepping eindigt nou eenmaal per definitie in de dood. Maar wat wij lezen over de Heer Jezus is dat God hem opgewekt heeft uit de dood en zo gemaakt heeft tot eersteling van een nieuwe schepping. Nog korter, tot nieuwe schepping, want dat is wat hij is. Zie. En hij is daar inderdaad de eersteling van. Dat is de prediking, dat is de Bijbelse boodschap. En daar wilde ik vandaag dan toch wel wat nadrukkelijk bij stilstaan. Dat doen wij trouwens elke keer als wij hier verzameld zijn in Woepertaal. Want ja, je moet de essentie van de Bijbelse boodschap dan toch eerst goed tot je laten doordringen voordat je er ook maar verder ook iets van zou verstaan of zou kunnen verstaan. De essentie is dat God een nieuwe schepping maakt. En dat de Heer Jezus Christus geworden is tot eersteling daarvan. Daarna, en op die grond, nog een heleboel meer. En zijn positie en functie wordt op verschillende wijzen omschreven, maar altijd ontleend aan en gebaseerd op zijn opstanding uit de dood. Dat is waar het over gaat, constant. Dat is wat in het Oude Testament wordt aangekondigd. Gepredikt zal ik niet zeggen, want het gebeurde toch tamelijk bedekt. Het moest nog gebeuren en het stond dus nog te bezien. Het was een kwestie van afwachten, vooral voor degenen die twijfel hebben dan aan het woord Gods. Maar goed, maar niettemin heil beloofd. En het Nieuwe Testament predikt triomfantelijk, en het begint inderdaad met Matthäus 1 vers 1. Het predikt triomfantelijk de opstanding van de Heer Jezus. Het was een gedane zaak, die neemt geen keer, daar kan niet meer veranderd worden. Het is eenmaal gebeurd en dus wordt het openlijk gepredikt. En inderdaad, dat lezen we ook meteen in Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts, Sefer Toldot, als het Hebreeuws geweest zou zijn. Het is aardig voor de Joden die geacht worden het Oude Testament te hebben en te kennen. Een uitdrukking, het boek des geslachts van, is een uitdrukking die eigenlijk ontleend is aan Genesis, ons ontgaat het. Maar niettemin is het een uitdrukking uit het boek Genesis dat er zelfs zijn naam, Genesis, wording, geslacht, aan ontleent. Maar goed, dat ga ik niet uitleggen. Maar dan staat er het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Oh leuk, dan weten we wie hij is en waar hij vanaf stamt en wie zijn vader is en zo. En daar gaat het uiteraard niet over. Maar waar het over gaat, is dat God in het Oude Testament beloften gedaan heeft aan David en eerder nog aan Abraham, van wie later David overigens afstamde, beloften met betrekking tot zaad van Abraham. En daarna ook beloften met betrekking tot zaad van David, dat uit zijn lijf zou voortkomen. dat een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Kortom, populair gezegd, uit die tak van de familie zou eenmaal iemand voortkomen die niet alleen op de troon zou zitten, namelijk een koninkrijk zou hebben, maar hij zou een koninkrijk hebben waarvan de stoel nooit zou wankelen, 2 Samuel 7. Een bestendig koninkrijk, een koninkrijk dat nooit voorbij zou gaan. Dat kan natuurlijk niet, want in deze oude schepping gaat alles voorbij. Maar het moet toch zo zijn, want het is het woord Gods. En dus is de eenvoudige conclusie dat er dan eerst een nieuwe schepping gemaakt moet worden die niet vergankelijk is en waarvan niet langzamerhand de poten van de stoelen afbreken en gammel worden, in omgekeerde volgorde uiteraard, zo de eerst gammel. Ja, wij hebben zulke stoelen thuis, ja. Als Arie Kleiner komt, mag je daar niet op zitten. Ja, dingen zijn wat gammel. Arie ook trouwens, maar... maar over zijn poten zullen we het niet hebben. maar er zal toch eerst een nieuwe schepping gemaakt worden, moeten worden. Een mens kan niet een koninkrijk hebben dat altijd blijft. En toch staat er expliciet 6 schriftplaatsen waarin de opstanding van de Heer Jezus, het zaad van Abraham, uiteraard geïmpliceerd wordt. Men zou dat zien en leren zien. En dat is niet maar 1 schriftplaats, maar het Oude Testament staat er ongeveer vol mee met dit soort schriftplaatsen, die alleen kunnen als er inderdaad overwinning is op de dood. Dat wil zeggen, als inderdaad een nieuwe schepping tot stand kan komen, één die blijft, in plaats van, en als vervolg op deze oude. En dus opent Matthäus 1 met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, namelijk degene in wie al deze beloften Gods vervuld worden, inclusief uiteraard die van een nieuwe schepping. Begrijp je me goed? Aan David werd beloofd een koninkrijk dat niet wankelen zou, is meer specifiek voor het zaad van David. Het is trouwens meteen ook onderdeel van de eerste grote toespraak van Petrus na de opstanding van Christus in Handelingen 2. En hij zegt, David wist dat en David heeft gesproken over zijn zoon, over degene die God uit zijn lijf zou voortbrengen enzovoort. Hetzelfde thema, een belangrijk thema dus. Maar naast David hebben wij Abraham en van Abraham wordt ons verteld, nou ja, het wordt ons in het Nieuwe Testament ook toegelicht in Romeinen hoofdstuk 4. Er wordt ons verteld wat hij geloofde. En wat Abraham geloofde was dat God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Zoek het vanmiddag maar eens op in Romeinen 4. Dat God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Kortom, Abraham geloofde in een God die leven voortbrengt uit de dood. En op andere plaatsen, dus Hebreeën 11 bijvoorbeeld, wordt het nog uitgebreider toegelicht. Dan wordt gezegd dat niet alleen Abraham, maar ook Sarah niet meer in staat waren om nageslacht voort te brengen, maar niettemin God had beloofd en God bracht voort leven uit de dood. Het is een illustratie, dat is niet wat wij opstanding uit de dood noemen, en toch was het dat. De moeder in Sarah was verstorven, laten we zeggen de vader in Abraham ook, populair dan, maar daar komt het inderdaad op neer, niettemin God bracht voort. En de geboorte van Isaac uit Abraham en Sarah was feitelijk een onmogelijkheid, maar het is een prachtige uitbeelding, niet maar van de geboorte van de Heer Jezus, want sommigen maken zich er daarmee vanaf. Het is niet maar een uitdrukking, een uitbeelding van de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, het geeft feitelijk ook niet kon. Maar het is samen met de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd een uitbeelding van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Het kan niet en toch gebeurt het. Binnen deze schepping kan het niet. Maar God die daarboven staat, omdat hij nou eenmaal de schepper is, kan dat wel. Logischerwijze. Als dat niet zo was, dan zou hij geen God zijn. Als er geen opstanding uit de dood mogelijk zou zijn, denkt u daar maar eens over na. Als er geen opstanding uit de dood mogelijk zou zijn en dus genezing van ziekten die hier helemaal ongeneeslijk zijn, als het niet zou bestaan, dan zou er geen God zijn. En als er geen God is, zijn we aan de Filistijnen overgeleverd. Vooral in Jeruzalem en Tel Aviv, maar daar hebben we het nou niet over. Maar u begrijpt toch wat ik bedoel? Zo zit dat gewoon. God moet de schepper zijn en moet verheven zijn boven de schepping. Dus God is per definitie degene die wonderen doet. En die onzin dat wij zeggen, maar dat kan helemaal niet, dat is onmogelijk, dat is belachelijke hoogmoed. Toch? Als er zoiets bestaat, als zoiets, hoor u mij. Als er zoiets bestaat, iets hoger zal ik maar zeggen. Als er zoiets goddelijks, zo'n God bestaat, dan moet hij die wonderen kunnen doen. Ik ken iemand die schreef in de tijd, weet je wat een wonder is? Was ook bij tekst geloof ik, nou ik erover nadenk. Maar goed, weet je wat een wonder is? Dat hij het niet doet. Dat is verbazingwekkend. Dat hij geen wonderen doet. Sommigen willen daar niet aan. Dus claimen overal wonderen waar ze niet of nauwelijks zijn. En waar ze alleen zijn omdat men zelf te dom is om ze te begrijpen. Dan noemt men het een wonder. Dat begrijpt u ook waarschijnlijk. Hè? Maar goed. Maar een wonder is dat God het niet doet. En daarna is de vraag. En waarom doet God het niet? En daar is een goed antwoord op. Al zou het maar zijn de tegenvraag. Waarom zou hij... Waarom doet hij het niet? Waarom zou hij deze wereld opknappen? Die gaat toch voorbij, dat is maar goed ook, dat willen wij ook allemaal. Want er moet een einde komen aan al die ellende in de wereld. Er zit maar één ding op. Dat die wereld uit zijn of haar lijden verlost wordt. Bij dieren en bij mensen vinden we dat vanzelfsprekend, maar Maar bij de schepping geldt precies hetzelfde. Nou goed, ik kom daar nog wel op terug. Maar waar het maar om gaat, is dat God deze belofte gedaan heeft aan Abraham. Zaad van Abraham, dat er niet kon zijn, maar God zou het tot stand brengen. God zou het verwekken, voortbrengen of hoe dan ook. Herhaald aan met name David. Maar de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth, is degene die de vervulling brengt van deze beloften Gods. En daarom heet het boek des geslachts van Jezus Christus. Geslacht is eigenlijk niet goed, het is het boek van de wording eigenlijk. De ontstaansgeschiedenis, dat is wat het is eigenlijk. Genesis, wording, dat woord is het. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En daarna volgt altijd het vermakelijke, de meeste van u weten dat langzamerhand wel. Er begint eerst een soort van geslachtsregister, eigenlijk een register van erfgenamen van de troon van David, want daar komt het op neer. En die lijst, die is een leuke lijst, want daar vinden we 42 generaties in vermeld. Dat is geen betekent dat er een paar worden weggelaten, maar voor de numerologen onder u, we vinden 42 generaties, maar 42 staat voor de dood. Getal 42, staat voor de dood. Moet allemaal voorbij gaan, eerst die oude schepping. En aan het eind van die 42 verschijnt daar, staat er in vers 16. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus. Dat ben je nog maar bij 41 trouwens. Ga dat maar eens zitten natellen weer. Gezegd, Christus, dat is nummer 42. En hoe je dat ook keert of wendt, hoe lang je er ook over doet, maakt niet uit. Als je natelt, en je moet tellen, want er staat hier 3 keer 14 geslachten. Als je natelt, zal blijken dat Jezus en Christus apart geteld worden. Want Jezus is de naam van degene die ooit uit Maria hier op aarde als mens en als zoon van David geboren werd. Zeker van Gods wegen verwerkt. Maar niettemin, hij stierf en ook hij werd, net als de voorgaande 40 dames hier uit deze lijst, hij stierf en hij werd opgevolgd door zijn meest naaste erfgenaam. En na een dag of 3 bleek wie zijn meest naaste erfgenaam was. De naaste familie van de Heer Jezus. Degene die rechten kon laten gelden als erfgenaam van Jezus. Was niemand anders dan Jezus. Maar daarmee was hij de Christus. Degene die de dood had overwonnen. Van Gods wegen, maar niettemin. Hij had de dood overwonnen. Hij was verrezen uit het graf. En daarmee de eersteling van een nieuwe schepping. Maar bovendien de erfgenaam van Jezus. En de aardigheid ervan is, maar daar hebben we hier alles heel uitgebreid over gesproken. Jezus was de vertegenwoordiger, officieel. Volgens diezelfde wet was hij vertegenwoordiger van heel de mensheid. Omdat hij niet alleen was de wettige erfgenaam van David en Abraham en Noach. Maar ook van Adam. Hij was de heer Adam, de 74ste, geloof ik. Die heb je toch, hè? De Amerikaans. De first, de second, de third en zo, die krijgen rugnummers. Vind ik altijd veel makkelijker. Ze heet allemaal gelijk, maar ze krijgen rugnummers, weet je wel. En wat de mensheid betreft, Adam had nummer 1, Seth had nummer 2 en zo verder. Je had het lijntje maar langs en dan kom je bij de Heer Jezus terecht. Nummer 74. De definitieve erfgenaam. De directe opvolger van Adam. Degene die op grond daarvan, want het is helemaal niet onbelangrijk, degene die op grond daarvan ook juridisch, dat wil zeggen in rechtszaken, de gehele mensheid kon vertegenwoordigen. Hij was als het ware ook de personificatie van heel de mensheid. En daarom kon hij ook de straf, de zonde van heel de mensheid dragen, van heel de wereld, in de zin van de mensenwereld in elk geval. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zei Johannes, en dat is ook wat hij deed, als de goel, de losser, het hoofd van de familie, of hoe het maar heten mag. Maar om diezelfde reden heeft hij rechten ook in die nieuwe schepping namelijk. Hij is de erfgenaam van heel deze oude mensheid. Dat betekent dat wat voor plannen God ook gemaakt had met Adam of met u of met mij, ze worden vervuld in die ene, degene die weliswaar leed en stierf, maar niettemin uit de dood opstond. Dat is wat hierover gaat. Het wordt natuurlijk later uitgebreider uitgelegd, maar hier vinden we meteen de afloop van het verhaal. En u weet, dat stel ik persoonlijk altijd zeer op prijs. Eerst de afloop van het verhaal weten, anders is de moeite niet waard om het te lezen. Broeder, als je weet wat er morgen, overmorgen, dan wel aan het eind veel leven gebeuren gaat, is de rest wat ertussen ligt toch niet interessant meer. Dan is de spanning er toch uit. Als je weet... Hè? Maar in de Bijbel, dat verhaal van een ander leven, of je daarin wil verdiepen, ik had het net al even over ons eigen leven, maar nu over dat van een ander, dan wil je toch weten hoe het afloopt. Want dan zou je toch constant je hart vragen, hoe moet dat aflopen, waar meut het naar teun? John Hermans, ja, maar goed hè. Waar moet het naartoe enzovoort? Ja, dat weten we dan ook niet. Wat een ellende, je wordt er alleen maar chagrijnig van, de moedeloos, noem maar op. Nee, we weten hoe het afloopt. Het boek des geslacht van Jezus Christus voor een Jood moeten dat woorden zijn die je meteen doen struikelen. Dat is ook zo, want hij gooit meteen al die andere boeken die er volgen meteen weg. Hij zegt, Nieuw Testament moet er niks mee te maken hebben. Nee, men struikelt over vers 1. Daar vind je de vervulling van de officiële Joodse verwachting van de komst van de Messias. En u weet hoe dat is. Stel dat de Messias als gekomen is, dan hou je op Jood te zijn, want je hebt geen Messiaanse verwachting meer. Hij is al gekomen, het is allemaal al geweest. En hoezo Joodse wet of Mozaïsche wet, zijn wij van verlast? Dat gaat zomaar niet. En dus weg met dat Bijbelboek. En weg met die woorden, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En als men het dan leest, dan haalt men eerst die uitdrukkingen leeg. Zoals het zegt dat hij afstamt van David en dat hij afstamt dus ook van Abraham. Maar daar zijn er misschien wel meer van die daarvan afstammen. Wat maakt het ook verder uit? Dan haalt men de woorden leeg en zo doet men dat met de Bijbel tegenwoordig. Maar goed... Maar het is de triomfantelijke opening van deze nieuwtestamentische Bijbelboeken die ons spreken inderdaad over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Niet zozeer Jezus, hoewel het is Jezus, maar met grotere nadruk Christus. De Messias, de gezalfde. Degene die definitief gezalfd is met de Heilige Geest, namelijk omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. En lees het maar na, nou ja, we kunnen dat wel even nalezen. Dat is wat precies Petrus predikt in Handelingen hoofdstuk 2. U weet wel, de eerste grote toespraak onder het nieuwe verbond. U weet ook waarschijnlijk, dat, want dan kunt u het even opzoeken, nietwaar. U weet ook waarschijnlijk dat een paar dagen, een paar weken daarvoor, de Heer verzameld was met zijn discipelen in de opperzaal. In de nacht dat hij verraden werd. En toen namen de discipelen hem kwalijk dat hij altijd tot hem gesproken had in gelijkenissen. Waarvan ze niks begrepen. Van die cryptische taal. Van het mystieke gedoe. Maar nu spreekt u openhartig. Nu spreekt u in gewone woorden. Nu begrijpen wij eindelijk wat u zegt. Met andere woorden, daarvoor werd nauwelijks in klare taal gesproken en werd nauwelijks de dingen bij de naam genoemd. Er werd omheen gepraat, bedekt overgesproken. Je moest goed luisteren en er daarna uitgebreid over nadenken enzovoort. En je moest natuurlijk kennis van de schriften hebben, anders begreep je überhaupt niet waar het over ging. Zo was het. En in Handelingen 2 zegt apostel Petrus, mannen, broeders, vers 29, het is mij geoorloofd, het is mij toegestaan, vrij uit tot u te spreken, met vrijmoedigheid staat er eigenlijk, want zo wordt het woord gewoonlijk vertaald. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David. Sinds wanneer dan was er geoorloofd vrij uit te spreken? Of anders gezegd, hiervoor was het kennelijk niet geoorloofd vrij uit te spreken. En dat is zo, want we lezen in de Bijbel, in het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe, dat tot aan de opstanding van de Heer Jezus Christus de Bijbelse waarheid bedekt werd uitgedrukt. Er lag als het ware een sluier over, een bedekking. En bij het lezen van was men dus ook blind. Men zag bepaalde dingen niet. We konden als het ware niet doorheen kijken. En pas in het Nieuwe Testament lezen wij dat de bedekking is weggenomen. Nou ja, voor ieder die gelooft. Dat de bedekking van het hart van de Bijbel, van Mozes, zo heet het ook, de geschriften van Mozes, is weggenomen. Sterker nog, Paulus zegt, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekkingen in 2 Korinthe 4, de eerste verse. De bedekking is weg. En toen Petrus in de tijd, toen hem dat gevraagd werd, zei, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. U weet wel, wie zeggen de mensen dat ik ben, Matthäus 16. Toen zei Petrus, gij zij de Messias, de Zoon van de levende God. Toen zei de, lees het maar na. En niet alleen in Matthäus, maar ook in de andere evangelieën. Lees het maar na. Zodra iemand roept, dat is de Messias, zegt de Heer, st. Of zodra zij zagen dat hij blijkbaar de Messias was, bij tekenen die hij deed, of op de berg der verheerlijking, of wat dan ook, zei de Heer, denk erom dat je daar niet over praat. Die tijd om daarover te spreken is nog niet aangebroken. En dat begrepen zij ook alweer niet. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat is dat die dingen toen bedekt waren. En de Heer zei, je mag er niet over praten totdat de Zoon des Mensen, Marcus 9, vers 9 meen ik, zo uit hoofd dan, maar je mag er niet over praten totdat de Zoon des Mensen van tussen de doden uit zal zijn opgestaan. En er staat er, nou, de discipelen wisten niet wat dat was. Van tussen de doden uit, opstaan in de doden wisten zij, logisch. Waar opstaan vroeger dan de jongste dag, daarvoor, en dus van tussen de overige doden uit, daar hadden ze niet van gehoord staan. Maar de Heer zei, denk erom, voor die tijd mag je hier niet over praten. En nu is het eindelijk zover dat de Zoon des Mensen uit de doden is opgestaan, de Zoon van Adam, weet u nog, dat hebben we jaren geleden hier uitgebreid besproken, de Zoon des Mensen, de erfgenaam van Adam. Degene die heel de mensheid vertegenwoordigt, die verlossing dus voor heel de mensheid tot stand gebracht heeft, maar die daarmee de mensheid als het ware uitleidt uit een oude schepping een nieuwe in. Die Zoon des Mensen, die was uit de dood opgestaan. En Petrus, tegen Petrus werd gezegd, nee, Jeruzalem blijven, wachten, het komt goed. En daarna werd aan hem vervuld wat in de tijd tot hem gezegd werd, u weet wel. Hij zei, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer zei tot Petrus, ja, maar dat heb je niet van vlees en bloed. Hij was ook al door de geest in allerlei waarheid geleid, om zo te zeggen. Maar daarna zei de Heer, ik zal je een belangrijke positie geven. Als je dat gelooft, als je daarvan overtuigd bent, adeldom verplicht. Dus werd hem gezegd dat hij op die komende Pinksterdag de eerste grote spreker zou zijn. S'morgen zal de eerste spreker. Komen de mensen bij tijds ook, hè, op zo'n conferentiedag. Hè. Zo werkt zoiets. Hè. Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. U weet wel, dat is wat de Heer zei. En dat is wat Petrus praktiseerde. Want Petrus op de Pinksterdag declareerde de opstanding van Christus. Het aanbreken van het Koninkrijk van de Messias. En daarmee het aanbreken van de nieuwe schepping. Dat is wat de mensen predikt en bekendmaken. Dat is de boodschap. En daar ben ik weer terug. Dat is de boodschap. De opstanding van Christus. En Petrus zegt, gij mannen, broeders, het is mij toegestaan vrij uit tot u te spreken, want daarvoor was het altijd verboden. Vrij uit tot u te spreken van de aartsvader, patriarch. Het is geen Frans deze keer, geen woord Frans bij. Vooruit. Maar van de aartsvader David, dat hij gestorven en begraven is. Allebei, ja, allebei, daar staat hij. Hij is beide, hij is zowel gestorven als begraven. En dat is belangrijk, want, zegt Petrus, zijn graf is onder ons tot op deze dag. Tegenwoordig kan je naar het graf van David, maar het is niet waar, hè. Maar dat staat in de kleine lettertjes. Het is niet het graf van David, maar ze hebben er gedaan alsof. Een soort gedenksteen opgericht of zoiets, maar in ieder geval een monument opgericht voor David, zodat men toch daar zogenaamd naar het graf van David kan gaan in Jeruzalem. Maar iedereen weet dat dat niet het graf van David is. En als je mij vraagt, het is ook niet de berg Sion, hoe nadrukkelijk je de ding ook zo noemt daar. Maar goed, want men moet het systeem in stand houden. En men moet een graf van David hebben. En daarbij gaan huilen en wachten op de komst van de zoon van David. Maar die is 2000 jaar geleden al verschenen. En hij stierf en hij stond op uit de dood. Hoezo zijn graf? Kortom, dat hij gestorven is en begraven en zijn graf is onder ons. Maar het was deze David die schreef in Psalm 16, vers 5, dat is hier vers 25, hier een paar versen eerder. Die schreef in Psalm 16, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk, staat er, Hades, Sheol, hel. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. Nog zult u heilige overgeven om verderving te zien, wat hetzelfde is, want dat is wat dood of dodenrijk is, verderf. Maar in tegendeel, vers 28, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Niet alleen de weg naar het leven, maar ook daarna de weg door en in het leven, vandaar meervoud. De weg naar het leven is er maar één, dus opstanding uit de dood feitelijk. Maar er staat zelfs, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. En dat staat niet alleen in Psalm 16, waaruit dit letterlijk geciteerd is, maar in nogal wat andere psalmen. Gij doet mij de poorten der gerechtigheid open, Psalm 118. Poorten die de uitgang zijn uit de dood en dus de toegang zijn voor een nieuw leven, de toegang naar een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. En dus heet het, gij doet mij de poorten der gerechtigheid open, lees het maar na, Psalm 118. Maar in Psalm 16 staat, het wordt hier geciteerd in Handelingen 2 vers 28, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dan zegt Petrus, dit was de schriftlezing uit Psalm 16, maar ik kan je vertellen dat dit geschreven is door David, maar David is gestorven en hij is nog steeds net als het peert van oom Loeks. Arendol dood. De populaire versie is hartstikke, maar die komt meer uit Drenthe hoor. Eigenlijk, maar goed. Hij is overleden, zegt Petrus. Noodlottig overleden. Zijn graf is hier nog, hij is dood. Wat moet je met David? Niettemin zei David, gij zult, tot zijn God, gij zult mijn ziel in de dodenrijk niet verlaten. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. En zei, gij zult mij vervullen. Maar als je dood bent, ben je leeg. Zie? En dus zegt Petrus, ik zal je vertellen hoe het zit. Geheim is eraf. Mag vrijuit gezegd worden, namelijk, vers 30, dat hij een profeet was, en omdat hij een profeet was, heb je dat, David de profeet, wil zeggen dat die woorden God sprak, en dat er deze psalm 16 en die talloze andere psalmen woorden Gods waren, alzo dat hij dan een profeet was, en wist dat God hem, hij wist dat God hem met ede gezworen had. Dat is verwijzing naar Psalm 110, maar goed. dat hij uit de vrucht zijnde lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zal, letterlijk dus, uit David zal de Messias voortkomen, de Christus in het Grieks, dat hij de Christus verwekken zal om op zijn troon te zetten, dat wil zeggen, opdat hij zou zitten op de troon van David. Dat zijn, bij zijn troon in vers 30 staat in mijn Bijbel met een kleine letter. Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar dit is terecht. De zoon van David zou uiteraard zitten op de troon van David. Weer 2 Samuel 7. Maar daar staat dat hij een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. Een eeuwig koninkrijk dus. Zie? Maar Petrus zegt van David, David heeft deze psalmen geschreven met betrekking tot de Messias, waarvan hij wist dat hij uit zijn lijf voortgebracht zou worden. Het zijn dus niet werkelijk woorden van David, al heeft de man ze neergepend. Het zijn woorden die op voorhand gelegd zijn geworden in de mond van de zoon van David, de Heer Jezus. Ik lees hem nog een keer. Alzo hij dan een profeet was, een moet je gewoon weglaten, want dat hele woord bestaat niet eens. Hè? Alzo hij dan profeet was, en wist dat God hem het ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende, zoveel vlees en gaat, de Messias, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, David, dit voorziende. Leuk, hè? Als je het woord van God hebt en het woord van God gelooft, kun je een heel eind vooruit zien. Zegt Jacobus is dat, geloof ik, of was het Petrus? Die zegt, er zijn erbij die vergeten alles wat ze geleerd hebben. Ze zijn van verre niet ziende. En dus leven ze in deze oude wereld, ook als gelovigen, volgens de beginselen van deze oude wereld. Zij zijn van verre niet ziende. Zij zien alleen bij. Niet verder dan hun neus lang is, heet zoiets. Maar als je het woord van God kent, dan kun je ver zien. Dat is de kunst van het autorijden, zeg ik altijd. En motorrijden nog meer eigenlijk, maar vooruit. Je moet vooruit zien, je moet weten wat er gaat komen. Je moet kunnen anticiperen. Je moet weten waarheen je onderweg bent. Heb je het ook wel eens? Wegversmalling. En dan staan ze te kijken naar die paaltjes en die hekken die vlak langs je auto voorbij gaan. Hè? Als dat zo gaat, rijden we wel tegenaan, hoor. Je moet vooruit zien. Niet blijf ik netjes tussen die strepen en hier haal ik die bocht zo wel. Nee, je moet vooruit zien, dwars door de bocht heen. En de dingen doorheen trekken. Dat is met je leven ook zo. Zo moet het. En opdat het zou kunnen, geeft God ons dit vergezicht. Zie? Zo was het met David, zo is het met ons. Wij verwachten, oh nee, het duurt nog meer dan 1000 jaar. Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En die 1000 jaar zit ons niks in de weg, want we hebben de tijd. Eeuwig leven hebben, zuster. Ja. Nou goed, zo heeft hij, vers 31, dit voorziende gesproken van of over de opstanding van Christus. Leuk, hè? Ik vind het altijd leuk. Wat zegt Petrus? Zo heeft David dit voorziende, de komst van de zoon van David, de Messias, die op de troon zou zitten enzovoort, heeft u dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Let op wat er niet staat. Er staat niet, zo heeft hij dit gesproken over de kruisiging van Christus. Of zoiets. En als dat er gestaan zou hebben, zouden we geen centje pijn gehad hebben, want dat valt te verdedigen. Waar had hij het namelijk over? Over hel en dodenrijk en over verderf en al dat soort dingen meer. En als het dan over de Messias gaat, gaat het toch inderdaad over zijn dood. En als u wat wil lezen over zijn lijden, aan de dood voorafgaande, dan kunt u ook bij de Davidische psalmen terecht. Uitgebreid. Eigenlijk, dan moet u daar terecht als het er nou helemaal over gaat. Want daar wordt het beschreven. Maar Petrus zegt, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Hebben we dit nog? Ja, het is altijd riskant om het te zeggen, dus ik doe het maar meteen aan het begin van de week. Als u dan weg wil, kun u meteen weg. Huh? Ja, dat scheelt weer. Nou ja. Wat ik probeer te brengen, naar voren te brengen, is dat in de Bijbel de climax van de heilsgeschiedenis uiteraard, zeg ik dan maar weer, niet gelegen is in de kruisiging van de Heer Jezus. Op geen manier. Het was trouwens überhaupt geen hoogtepunt, het was een dieptepunt. Dat was het. Maar daarmee geen hoogtepunt uiteraard. Het was een noodzakelijk kwaad. Want de dood lijden is in kwaad. Een oordeel zo zonder meer, want het wordt in de Bijbel zo genoemd. Kwaad. De Heer zegt, ik zal een kwaad over u brengen. In de betekenis van, ik zal oordeel over u brengen. Enzovoorts. Hij zegt zelfs, ik schep het kwaad, want ik schep het oordeel. Als niemand het doet, doe ik het. Ik doe het. Ik ben degene die oordeel brengt. Maar het is een dieptepunt. Zie? Maar het hoogtepunt is, en dat is dus de boodschap, de opstanding van Christus. Zo heeft hij dit voorzienig gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het dodenrijk, nog zijn vlees verderven heeft gezien, en zo verder. Dat wil zeggen, de dood, het lijdende dood van de Heer Jezus wordt geïmpliceerd, maar in zekere zin, ik doe uw best om te begrijpen wat ik nu zeg, hè, in zekere zin wordt eraan voorbij gegaan. Ik bedoel niet dat het genegeerd wordt. Ik bedoel alleen, het is, daarmee is het verhaal niet af. Het komt voorbij. Het is inderdaad een fase in de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, en zeker in het leven van de Heer Jezus, vanzelfsprekend, ook een belangrijke fase, uiteraard, een die onze gedachten gevangen neemt. Ook dat is begrijpelijk. Maar het is zeker niet het eind van het verhaal. Integendeel. En het is zeker ook niet de prediking. Nergens, ik heb het ook nooit kunnen vinden. Natuurlijk staat er dat hij onze zonde gebracht heeft op het hout en meer van dat soort uitspraken. Dat is inderdaad waar. Maar waar het om gaat is dat dat niet het eind van het verhaal is. En dat het zelfs helemaal niks zou betekenen als het dat wel was. Ik heb de laatste weken en maanden trouwens heb ik nogal wat teksten van liederen onder ogen gehad. Maar ik vond af en toe wel dat ik wel erg goed van begrip moest zijn om er door de tekst heen te werken dan toch, hè, wat er geschreven is. Want ik ben liederen tegengekomen waarvan ik dacht, nou ja, als mensen die echt van niks weten dat onder ogen krijgen, dan zullen ze de schrijver van het lied wel voor gek verklaren. Hè? Door zijn dood gaf hij ons leven. In vredesnaam, waar vandaan dan? Als hij zelf niet eens het leven kan vasthouden, hoe zou hij ons het leven geven? Als hij gestorven is, dan zit het te dik in dat wij allemaal ook ten dode zijn opgeschreven. Dan is er geen hoop. Toch? Nee, even losmaken van alle vooroordelen, clichés en weet je veel wat. Als hij voor ons stierf, dan zijn wij dood. Houd het toch gewoon op. Nee, ons behoudenis ligt vast niet in zijn sterven, maar in zijn opstanding daarna. En ik zeg voor alle duidelijkheid, opstanding impliceert dood. Je kunt niet uit de dood opstaan als je er niet eerst ingegaan bent. Zodra de Bijbel, maar ook zodra ik spreek over opstanding van de Heer Jezus, heb ik het over zijn dood, maar meer bijzonder zijn opstanding eruit. Hij liet het achter zich. Jezus, overwon de dood, moesten wij vroeger zingen toen wij nog naar de Navigators gingen, toen die nog Navigators heette en niet Navigators en dat soort dingen. En toen gingen wij naar het Wonderhuis, waar was dat ook alweer? Goh, de mensen die dat wel weten, zijn Rijnzaters, Walden. Ja, en het Wonderhuis, ja, het Wonderhuis. Corny van der Breggen. Die had ook zo'n pet. Nou goed. Corny van der Breggen, dan zongen we. Jezus overwon de dood, o glorie, halleluja. Want dat is de boodschap. Zie, ik ben er gelukkig mee groot geworden. Dat wil zeggen, ik heb het van jongs af aan gehoord. Maar dat is wat het is. Dat is de Bijbelse boodschap. Niet Jezus leed en stierf, o glorie, halleluja. Want als dat zo was, dan liepen we nog steeds treurmassen te spelen. En een langzame pas gingen we dan door het leven. Ik heb hem van de week moeten oefenen. Voor ze spelen op een begraafplaats. Het is net als een stedentocht rijden, maar dan in slow motion. Maar goed. Hè? Nee, hij leeft. Sterker nog, wij moesten ook zeggen, hij leeft. Maar hoe weet ik dat? Mijn antwoord is omdat het in de Bijbel staat, maar in het lied wordt gezegd, hij leeft, want hij leeft in mijn hart. En zo is het ook. Dat is de boodschap. En we zouden dat vooral vast moeten houden. En ook constateren wanneer wij de Bijbel lezen. Wat predikt Petrus hier in Handelingen 2? Dat Jezus gestorven is voor de zonden der wereld? Wel nee. Lees het maar na. Voor mij een paar 10 keer. Maakt me niet uit. Doe er maar lang over. Maar constateer waar het over gaat. Natuurlijk, hij zegt dat deze Jezus gestorven is. Natuurlijk zegt hij dat, want hij zegt dat God hem heeft opgewekt. Hetgeen alleen kan als hij gestorven is. Bovendien, te prediken in die tijd dat de Heer Jezus gestorven was, had weinig zin natuurlijk. De meeste mensen die daar aanwezig waren, waren erbij geweest. En anders hadden ze toch lang van anderen gehoord die erbij geweest waren, vanzelfsprekend. Dat is niet de boodschap. Bovendien, dat iemand sterft op zich, ja, dat is vanzelfsprekend, dat gebeurt een keer. Daarna zegt hij, ja, maar hij stierf op bijzondere wijze, met een bijzonder doel. Ja, maar waarom? Opdat hij daarna uit de dood zou opstaan en zodoende de vijand zou overwinnen. En u weet, de laatste definitieve vijand is de dood, maar fundamenteel is die overwonnen. Zie? En hij verlost ons uit de klauwen van degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, enzovoorts. Dat is de overwinning. Hij heeft de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Maar toch zeker niet toen hij aan het kruis hing, maar toen hij daarna uit de dood opstond, vanzelfsprekend. Toen hij aan het kruis hing, was het omdat de oversten deze wereld hem kruisigden. Lees het maar na. Wat was het? 1 Korinthe 3. Nee, als ze geweten hadden dat hij zou opstaan uit de dood, staat er bij, dan zouden de oversten deze wereld hem niet gekruist hebben, zodat je meteen weet wie het waren die het deden. En ik moet er altijd om grijnzen, sommigen nemen mij dat kwalijk, maar ik moet er altijd om grijnzen. De oversten deze wereld hebben hem gekruist. Leuk, hè? Wij leven achteraf en wij weten, ze joegen hem de dood in, maar wat zij niet wisten, weten wij inmiddels wel, dat er aan de andere kant een deur was, die weliswaar altijd dicht zat, maar die voor hem zou worden opengedaan. Dat heet een Pyrrhus-overwinning. Van de duivel wel te verstaan. Je haalt de overwinning in de slag, maar je verliest de strijd. En dat is precies wat er gebeurd is. Want aan de andere kant van de dood, daar was een deur die niet open kon, maar die ging open. En toen de Heer zich daar meldde, was daar de deurwachter, Bijbelstaal gebruikt, Johannes 10, was daar de deurwachter en die deed voor hem de deur open. En sindsdien staat die deur open, opdat wanneer er 1 schaap over de dam is, er meer zouden volgen. Dat is de Nederlandse variant, de Bijbelse is, die ene is er door en hij is de goede herder en die schapen die hem kennen, die volgen hem door diezelfde deur, namelijk naar de weg of op de weg des levens. De poort der gerechtigheid en hoe dat maar heten mag. En dat is wat gepredikt wordt. Namelijk, David schreef deze psalm over lijden en dood, maar over opstanding. En dus heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. Vers 32, deze Jezus, deze die zo leed en stierf, deze Jezus, zoon van David, heeft God opgewekt. Dat wil zeggen, God heeft deze Jezus opgewekt en daar staat waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen, wij hebben dat gezien. We hebben de opgewekte gezin, wij weten dat het gebeurd is, dat dit een historische gebeurtenis is. En wij spreken ervan als getuigen, ook voor een rechtbank. Dat wil zeggen dat via deze getuigen dit historische feit van de opstanding van Christus inderdaad ook juridisch vaststaat. Het is wel later dat apostel Paulus zich ook beroept in 1 Korinthe 15, als hij zegt hij is opgestaan uit de dood en is gezien door die en door die en door die en door 500 op één keer enzovoort. Kortom, historisch feit. En daar gaat het om. En dat is wat wij geloven. Niet maar een filosofie, hoewel een filosofie aan te pas komt. Niet een leer, hoewel een leer aan te pas komt. Maar wij vertrouwen op de historische gebeurtenis van de overwinning op de dood door de Heer Jezus Christus als vertegenwoordiger van heel de mensheid. Zodat die poort voor u en mij nog steeds open staat. De deur, de poorten der gerechtigheid. Zodat wij inderdaad in alle vertrouwen door die deur heen die goede herder zouden volgen. Op een nog andere termen, zodat wij door het gescheurde voorhangsel heen, hetzelfde beeld, het heilige zouden verlaten en het heilige der heiligen zouden binnengaan. En zo verder, want dat plaatje komt steeds vaker terug, op andere manieren, met andere kleuren in de Bijbel, maar het is altijd dezelfde boodschap, die van de opstanding van Christus, hetgeen inhoudt niet alleen de overwinning op de dood, maar uiteraard de overwinning op heel deze oude schepping. Want wat is sterker dan deze oude schepping? De dood. U weet toch, de dood heerst over de mens. Zonde en dood heersen over heel deze oude wereld. Zonde is nou eenmaal verderf. Zonde is missen, doelmissen en dus verloren gaan enzovoort. En heel die schepping ligt in de macht van het boze en is verloren. Kortom, de dood heerst over deze wereld. Maar de aardigheid is, Christus heerst over de dood. En daarmee over deze wereld. En daar leven wij uit. Zie? Aan de ene kant levend in deze oude schepping zijn we ons, als goed is, van die vergankelijkheid bewust. Hebben we ermee leren leven, vind ik altijd een mooie uitdrukking in dit verband. Maar we nemen er afstand van, want we zijn ons bewust dat we ander leven hebben ontvangen. Namelijk het leven van hem die God uit de dood heeft opgewekt. Want dat is de prediking. Vers 24, Handelingen 2, vers 24, of vers 23, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, de heidenen, de Romeinen, aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, omdat het niet mogelijk was dat hij dood zou blijven en in de dood, of in de dood, of door de dood zou vastgehouden worden, want de schriften hadden aangekondigd dat hij zou opstaan. Daarom volgt dus vers 16. Vers 26, of vers 25, namelijk Psalm 16. Natuurlijk kon hij niet dood blijven. God had beloofd hem te zullen opwekken. En het wordt aan de hand van de schrift uitgelegd. En dan komt Peter zo terug en zegt, deze Jezus heeft God opgewekt, vers 32. En daarna vat hij het samen en zegt, vers 33, hij dan, u weet wel, dan, de samenvatting. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en verwijzen in al die schriftplaatsen in het Oude Testament waar over de rechterhand Gods gesproken wordt. U weet, God is rechts, hè? Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben, dan leest hij die vooral ook goed. Hele simpele, maar o zo onbekend. Het is het hart en de climax van Handelingen 2, maar de Ik kom nauwelijks een gelovige tegen die het ooit gehoord heeft, maar het staat gewoon zwart op wit hier. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, oké, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Wie heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen van de Vader? Of nog korter, wie heeft de Heilige Geest ontvangen van de Vader? Nog korter, en fundamentele, aan wie was de Heilige Geest beloofd? Aan Jezus van Nazareth. Staat het toch? Of kunnen jullie lezen? Ik bedoel het niet lelijk, maar lees dan wat er staat. Desnoods niet nu, terwijl hij afgeleid wordt, maar dan later. Lees dan wat er staat. Hij, verhoogd zijnde, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, wil toch zeggen dat aan hem, in ieder geval primair aan hem, die Heilige Geest beloofd is. Dat is ook zo. De heer, bij gelegenheid haalt de Heer Jezus een profetie uit Jesaja aan. Dat gaat over de komst of uitstorting van de Heilige Geest en past hem op zichzelf toe. Zo is het ook. Aan hem was het beloofd. Hij zou die geest ontvangen. Hij zou namelijk eeuwig leven ontvangen. Want niet alleen hij, maar hij wel als eerste. En voor zover ooit anderen die Heilige Geest ontvangen, u en ik, is het via hem. Aan hem was het beloofd. Hij zou die geest ontvangen. Hij zou namelijk eeuwig leven ontvangen. Want niet alleen hij, maar hij wel als eerste. En voor zover ooit anderen die Heilige Geest ontvangen, u en ik, is het via hem. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, nog een keer, hij ontving de Heilige Geest. Maar wat gebeurde er toen? Toen werd hij door de rechterhand Gods verhoogd. Of andersom, hij werd door de rechterhand Gods verhoogd. En wat gebeurde er toen? Hij ontving de Heilige Geest. In overeenstemming met de beloften Gods, dan wel in overeenstemming met de bepaalde raad en voorkennis Gods. Nog uit vers 23. Nou ja, weet u nog, ik doe het nou uit het hoofd, want als u niet weet waar het staat, en soms zeg ik het ook verkeerd zo gauw, dan vraagt u het gewoon aan iemand die naast u zit, hier straks of op de camping buiten. Dus kunt u het wel vertellen hoe dat zit. De Heer zei tot zijn tijdgenoten, alle gij dorstigen komt tot de wateren, en wie gelooft gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is een wat moeilijke tekst, maar in ieder geval staat erbij, dat is Johannes 7, dank u zuster, was Johannes 7, daar staat erbij, dit zeide hij over de Heilige Geest. Want, dit zeide hij over de geesten, welke ontvangen zouden degene die in hem geloofden, welke ontvangen zouden degene die hem geloofden, want de Heilige Geest, of gewoon de Geest, want de Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Volgende vraag, sinds wanneer wordt dus de Heilige Geest uitgestort? Sinds Jezus verheerlijkt is. En ik kan het nog suggestiever vragen, maar ik besef dat dat niet helemaal eerlijk is. Maar ik kan het nog suggestiever vragen zeggen. Wie is dus de Heilige Geest? Wie was er nog niet? De verheerlijkte Jezus was er nog niet. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En als je zegt, die conclusie gaat mij te ver, dat de verheerlijkte Jezus dezelfde is als de Heilige Geest, zeg ik, dat is ook zo. Dat is een voorbarige conclusie, maar weet u wat zo leuk is? Er zijn schriftplaatsen genoeg waarin gewoon expliciet staat dat het zo is. Dus dat is makkelijk genoeg, zo'n conclusie, hè? Ja. En toen Jezus verheerlijkt werd, ontving hij dus die geest. En sindsdien geeft hij die geest daarmee zichzelf, want het is zijn geest, geeft hij zichzelf zijn leven aan en ieder die gelooft. Want de uitspraak stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, uit Johannes 7, maar ontleend aan Jesaja 12, is een uitspraak niet over u en mij, maar over de Messias. Uit zijn binnenste zouden die stromen van levend water vloeien. En dus zei de Heer, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Kom tot mij, kom en drink. En neem van het water des levens om niet. Want stromen van levend water zouden uit het binnenste van de Messias vloeien. En dat is inderdaad gebeurd. Beter nog, dat gebeurt letterlijk. Of zo letterlijk als je dat maar nemen kunt dan, sinds de opstanding van Christus. Het staat hier ook, hij heeft dat water, hij heeft die geest ontvangen, en hij is degene die dit heeft uitgestort, vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, kortom, hij dan de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Want daar ging het over op die Pinksterdag, wat gebeurt er? Zei Petrus, dit is de vervulling van Joël bijvoorbeeld. Namelijk, ik zal mijn geest geven op alle vlees enzovoorts. Maar Petrus zegt, niet wij, maar deze Jezus is de eerste die die geest heeft ontvangen. En voor zover wij hem hebben ontvangen, zoals je nu kunt zien en horen, hebben wij het ontvangen van deze Jezus die gij gekruist hebt, maar God heeft hem opgewekt. En dat is de complete samenvatting van heel die toespraak. Die heb je toch, hè? God heeft hem opgewekt en kortom, God heeft hem die geest gegeven. Op het moment dat wij die Heilige Geest ontvangen, staan wij ook op uit de dood. Dan worden wij een nieuwe schepping. Dat is wat wedergeboorte is. Opnieuw geboren worden, niet in een oude schepping, maar in een nieuwe schepping. Ander, beter, eeuwig leven ontvangen. De geest ontvangen, zo u wil. Het leven van Christus ontvangen. Christus deelachtig worden, heet zoiets. En dan ben ik terug bij 2 Korinthe 5, waar we gisteren al waren, vanmorgen ook geloof ik. Zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. En als er staat dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn, vragen we ons af, wat heeft hij dan overwonnen? En aan welke overwinning hebben wij dan deel? En het antwoord is, Christus overwon de dood, o glorie, halleluja. En voor zover wij meer dan overwinnaars zijn in hem, en dat is wat de Bijbel zegt dat het zo is, is het precies hetzelfde. Wij zijn ontkomen aan het verderf dat in de wereld is. Waar die uitdrukking zo staat, weet ik zo gauw niet, maar die staat er ook ergens in het Nieuwe Testament. We zijn ontrokken aan de macht van degene die het geweld des doods had. De zin van ons leven is niet de dood en onze levens, die van ons als kinderen gods, eindigen niet in de dood. Ik wil ook niet zeggen in tegendeel, maar het zou dichter in de buurt zijn in elk geval. Maar ze eindigen daar niet, in tegendeel, we hebben een eeuwig perspectief. Maar ik moet er altijd een beetje om lachen. Toen ik klein was, kreeg ik regelmatig te horen, je moet goed je best doen op school, want je moet later wat worden, daar moet je voor leren. Huh? Heb je de rest van je leven wat aan? En mijn moeder is, ik kan het zo snel niet bijhouden, 91 geloof ik. Mijn moeder is 91, die doet de hele dag niks anders dan studeren. Ik denk, waar doet ze dat nou voor? Wat wil ze worden? Wat denkt u? Ik bedoel, het gaat niet om dit leven, het gaat niet om hier. Het gaat om een eeuwig leven dat we hebben ontvangen. En dat zet zich gewoon voort. Daar komt geen eind aan. Dat wordt niet gehinderd door de dood. Paulus zegt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel, wat het maar is, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke in Christus Jezus onze Heer. Dat is Romeinen 8 en daar staat inderdaad, in die verse staat, wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Zie. Het leven is bij Christus. Dat heb ik ooit eens op een grafsteen zien staan. Ik zal niet zeggen van wie, maar goed. Het leven is of was hem Christus. En wat er dus niet staat is het vervolg op het vers. Hè? Dat het sterven dus gewin is. Maar dat men niet op sterven hoeft te wachten om te leven met Christus. Maar in tegendeel, men zou hier leven met Christus, dan is sterven gewin. Zie? Dat is gewoon de voortzetting. Dat is een eeuwig perspectief. Nou goed, maar als men tot u doordringt dat de Bijbelse boodschap, die is niet van de dood, niet van een fixatie op het kruis. Ik heb het nagevraagd aan de reformatoren, weet u wat die deden? In een wereld die volgehangen was met crucifixen en corpie, u weet wel, kruisen met het lichaam van de Heer Jezus eraan, een crucifixen. Ze hebben ogenblikkelijk in de reformatie dat lichaam van het kruis afgehaald. Om het van een symbool van de dood te maken, bij wijze van contrast werd het dat, tot een symbool van leven. Helaas, dat contrast bestaat niet meer. Wij leven niet meer in dagen van reformatie. Zelfs niet van contra-reformatie tot mijn leedwezen. Maar goed. Het is niet meer en voor ons is het kruis allang weer een beeld geworden van de dood. Maar historisch gezien, het kruis zonder corpus, zonder lichaam eraan, het kruis zoals de reformatoren dat ons geïntroduceerd hebben, was in die dagen door zijn verschijning een beeld van de opstanding uit de dood. Begrijp je me goed? Een kruis als zodanig, zo'n kruis, ook naar Bijbelse maatstaven, is een beeld van de dood hoor. Maar ons embleem is niet een embleem van de dood. Ons embleem is een beeld van leven. De dood is overwonnen. Als je toch een kruis wilt gebruiken, dan alstublieft een leeg kruis. Maar u weet, een kruis is een vier eigenlijk. is het getal 4 en 4 staat voor alles wat voorbij gaat. Voor vergankelijke dingen en voor het lijden dat ermee gepaard gaat. Dat is een heel de schepping zo en dat is een heel de Bijbel zo. Dat is een 4 of een 40 of een 400. Vergankelijkheid, verzoeking en het loopt tot niks uit. Dat is toch de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Een kruisje, een 400. En dat is het eind van het verhaal. Verder telt men in deze wereld niet. Als men wel verder telt en komt bij de 5, dan spreekt men feitelijk van een nieuwe schepping. Maar in deze wereld bestaat dat niet. Het is van een andere orde. Hier hebben jullie er maar 4 en die 5. Hè? Die is van een andere orde. Nou goed. Maar dat is de prediking. De apostel gaat daar trouwens mee verder en zegt in vers 34... Want David is niet opgevaren in de hemel... Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Waarmee alsnog gezegd wordt dat Psalm 110 vers 1, want daaraan is het ontleend, een profetie is over de, niet alleen opstanding, maar over de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik ken Psalm 110 toch? De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat, of eigenlijk opdat, ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voet. En daarna vers 4... Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Het Nieuwe Testament voegt eraan toe. En een priester na de ordening van Melchizedek wordt als hoge priester in ieder geval genomen uit de mensen. En gesteld bij God in de zaken die voor de mens te doen zijn. En dus uit de aarde van tussen de mensen en gezet in de hemel. En Peter zegt hier meteen, als hij vrij uitspreekt, Psalm 110 is een profetie over de hemelvaart van Christus. De hemelvaart van de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood. Zie? Want David is niet opgevaren, maar diegene tot wie gezegd en over wie gezegd werd, zit aan mijn rechterhand in de hemel. Die is opgevaren naar de hemel. Zie? En dan... Totdat of opdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten, want dat is het doel van de positie van Christus in de hemel, dat die vijanden overwonnen worden. En als dat gebeurt, zit hij nog steeds in de hemel, hoor. Want het is niet echt een totdat, tot drukt het doel uit. Het is niet een tijdsaanduiding, maar drukt een doel uit. En daarom kun je het ook vertalen met opdat. Kijk het maar na in uw Griekse woordenboek voor mijn part. He? Maar zo zou dat zijn. Kortom, hij zal zijn vijanden, en deze wereld is vol met vijanden, zijn vijanden. Wij mensen zijn van nature zijn vijanden, men leest Romeinen 5. Wij waren vijanden, we zijn met God verzoend geworden. Doorheen de dood zijn zoons, en zo verder. Maar hij heeft ze overwonnen en gesteld tot voetbank zijn de voeten, een mooie uitdrukking voor, het is aan hem onderworpen. En de conclusie van het verhaal is... En daarmee worden de consequenties en verantwoordelijkheden bij de toehoorders gelegd en dus bij u en mij. Dit is gebeurd, het is een historisch feit, daar kun je niks aan toedoen of afdoen. Het is niet een filosofie waarover je discussiëren kunt. Het is ook geen politiek waarbij je inspraak kunt hebben of zo. Het is ook geen stellingen waarover je kunt stemmen of je ze aanneemt of niet. Het verandert namelijk niks, het is een historisch feit. En de uitdrukking, daar zijn wij getuigen van, vers 32, wil uiteraard zeggen, precies dit. Wij spreken over de dingen die wij gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben in Johannes 1, vers 1. Kun je niks aan veranderen. Je kunt het alleen meedelen, zo is het. En dat maakt ons zo arrogant. We hebben niet een zelfbedachte filosofie, wereldbeschouwing, levensbeschouwing, religie of wat dan ook... Waar we voor doorgeleerd hebben. Wij zijn simpele mensen. We hebben de boodschap begrepen. Wij hebben de feiten leren verstaan. En we geloven ze en we delen ze ook mee. Zo is het. En er valt niet over te onderhandelen. God zij dank. Ik heb het al druk genoeg. En ik wil ook nog wel wat leukere dingen doen verder in het leven. Niet waar? Leukere dingen dan te discussiëren of over een historisch feit. Of dat wel waar is of niet. Het is een historisch feit. Er staat vast. Hier is het alstublieft. En u moet zelf weten wat u ermee doet. Natuurlijk hoop ik dat u die boodschap aanneemt en u eigen maakt en daaruit leeft. Dat is de bedoeling. Maar dat kan ik niet voor u doen. Ik kan het alleen bij u op de stoep leggen. Zie? En dat is wat Peter zo doet. Zo weten dan zekerlijk Dat wil zeggen, zo moet men dan zeker weten, het is niet anders. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat zijn overigens meer dan twee stammen, als u mij vraagt, maar vooruit. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Jehovah en tot Messias, Mashiach, tot Christus gemaakt heeft. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt en dus gedood hebt, God heeft die Jezus, nadat gij hem gekruist hebt, alsnog gesteld tot Heer en tot Christus. Wanneer werd Jezus dus de Messias? De Christus? Geen discussie over mogelijk. Dat is een opstanding uit de dood. Dan heb je meteen antwoord op de vraag. En waarom zei de Heer steeds, als iemand zei, u bent de Messias? Omdat hij het nog moest worden. Zover was het nog niet. Kon het dan van tevoren niet hardop gezegd worden? Nou, in besloten kring wel, maar eigenlijk dus niet. Ik heb nou geen tijd meer, want ik moet dringend stoppen. Eigenlijk, hè. Maar anders zou ik met u lezen Handelingen 17. Is Handelingen 17, Paulus in Athene? Handelingen 17. Waar Paulus zegt, nou ja, wat God zou doen, is een mens aanstellen die de hele mensheid, maar eigenlijk de hele aardbodem, aan zich zou onderwerpen en daarover zou heersen en oordelen. Een mens. Wat zou je doen? Daarna vragen we, oh ja, zou je dat doen? Waar staat het dan in het Oude Testament? Het antwoord is Genesis 1. Genesis 1, nou laat het iemand vooruitschuiven, schuiven dan tot vanavond. Genesis 1, laat ons mensen maken. En die zou heerschappij hebben over de hele aardbodem. En Paulus zegt in Athene in Handelingen 17, God zou een mens aanstellen die heerschappij zou hebben over heel de aardbodem. En hij zegt, dat is niet Adam, dat is Seddam. Voor de cryptologen onder u. Niet de eerste, maar de laatste is Christus. En daarna zegt hij, en waar dat gebeurd is, en dus op grond van het sinds dat het gebeurd is, wordt dit openlijk gepredikt, hoe staat het ook alweer, in alle plaatsen en aan alle mensen. Aan alle mensen en alom, staat er. Dan heb je antwoord. Waarom werd het dan van oudsher niet alom en aan alle mensen gepredikt? Omdat het nog maar beloofd was. Het was nog niet vervuld. Het is beloofd. Maar sinds het vervuld is, en sinds God deze Jezus heeft aangesteld, grote toespraak van Paulus in Athene dus, de hoofdstad van de zogenaamde filosofische, de wijze wereld. Hij zegt, waar dat een feit is, waar hij dat gedaan heeft, wordt sindsdien aan alle mensen, in alle plaatsen alom, dit gepredikt. En dat is precies wat Peter zegt op de Pinksterdag, dus feitelijk ook. Het is gebeurd, het is een historisch feit. Wij kunnen alleen maar zeggen dat het waar is, want wij hebben het gezien, aanschouwd, gehoord en getast, zo heet dat. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid. Dat is 2 Petrus 2, of 1 nog geloof ik. Maar goed, het doet er ook niet toe. De tweede Petersbrief, waar Petrus dat zegt, en hier zegt hij feitelijk precies hetzelfde. En hij vat laconiek het hele verhaal samen. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, maar daarmee alle mensen feitelijk, u en ik ook, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. Dat is de Messias. Hoe heeft God dat gedaan? Door hem met zijn rechterhand uitermate te verhogen onder verwijzing naar Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, onder andere. Psalm 118. Nog een keer, hoe heeft God hem tot Heer en tot Christus gemaakt? Door hem de Heilige Geest te geven. Kortom, door aan hem zijn belofte voor uitstorting van de Heilige Geest te vervullen. Door hem op te wekken uit de dood dus. Door hem te zetten in de hemel zelf. En dan zegt iemand, ik wist niet dat die dingen op hem van toepassing zouden zijn. Dan zeg ik, nee, op hem zouden ze eerst van toepassing zijn. En daarna zijn diezelfde dingen van toepassing op een ieder die gelooft. Dat wil zeggen, U en ik, wanneer wij tot geloof komen in deze historische feiten, in de zin van dat we ons daaraan overgeven, ons aan hem geven, onderwerpen als onze Heer, onze Messias, als onze God, inderdaad, maar als de Heer van ons leven, dan ontvangen wij van hem diezelfde geest en stort hij, de geest die hij als eerste heeft ontvangen, in ons uit. Kortom, dan zegent hij ons, Efeze 1, vers 3, met elke geestelijke zegening die ook hij zelf eerst ontvangen heeft. Hebben we dat? Want al Gods beloften, schrijft Paulus elders, maar dat is het onderwerp van een vorige conferentie hier, al Gods beloften zijn in Christus ja en amen. Voor zover beloften Gods vervuld worden, worden ze vervuld in hem en via hem aan ons. En dat is wat wij zouden leren verstaan. Wij zijn behouden geworden, maar niet op persoonlijke titel, maar op zijn titel. Een titel die hij verworven heeft via zijn weg van onderwerping, zijn weg van gehoorzaamheid en geloof. Een weg die inderdaad leidde niet alleen in de dood, maar vooral ook door de dood heen. En wat wij prediken, alle dagen, en in het bijzonder ook bij het paasfeest, maar ook bij kerst, maar eigenlijk alle dagen en zeker ook op een eerste dag der week in Woepertaal, wat wij prediken, is de opstanding van de Heer Jezus Christus. De overwinning die hij behaald heeft, een overwinning die de onze kan en zou zijn op grond van geloof in hem. Amen.